Online antisemitisme in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen en heeft steeds extremere vormen aangenomen. Onderzoek van TextGain in opdracht van Sidi en Meld Antisemitisme laat zien dat niet alleen het aantal antisemitische berichten groeit, maar ook het aantal bedreigingen en expliciet vijandige uitingen. Sinds 7 oktober 2023 is er volgens de onderzoekers sprake van een blijvend hoger niveau van online jodenhaat en zijn directe bedreigingen zelfs vervijfvoudigd. Wat zegt deze extreme toename over wat er online gebeurt en hoe moeten we die ontwikkeling duiden? Voelen Nederlandse joden zich hier nog wel veilig? Aan tafel Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Naomi, welkom hier in de uitzending.
Dankjewel.
Jullie hebben dus onderzoek gedaan naar antisemitisme, jodenhaat op de Nederlandse sociale media.
Ja.
Op basis van maar liefst 105 miljoen berichten.
Ja.
En daaruit blijkt de structurele verharding van online jodenhaat.
Ja.
Kun jij in één zin vertellen waarom jullie dit onderzoek hebben uitgevoerd?
Nou, wij houden al jarenlang een monitor bij over het antisemitisme in Nederland. Dat gaat om real-life incidenten. Tegenwoordig speelt het hele leven zich ook online af.
Ja.
Dus we kunnen niet meer wegkijken van die online wereld op het moment dat we een fatsoenlijk beeld willen vormen over de staat van dit land en de jodenhaat.
Ja, want voor alle duidelijkheid, die monitor die richt zich dus echt op bijvoorbeeld fysieke bedreigingen.
Ja.
Of iemand
dingen
die
in het echte leven, je buren, je
en
school,
online
je werk. Online was niet te doen. Daarvoor hebben we echt een AI-model moeten bouwen.
Ja.
Om het internet af te gaan, om zo een beeld te krijgen van wat daar allemaal gezegd wordt en gedaan wordt.
Ja, daar gaan we het natuurlijk in deze uitzending over hebben. Wat is de directe impact van de online jodenhaat op de Joodse gemeenschap in ons land?
Nou, kijk, de wereld speelt zich gewoon voor een groot deel online af. En we zien dat allemaal. En alles wat er online gebeurt, gaat uiteindelijk zijn weg vinden naar het echte leven. Mm. Het is een plek waar mensen denken in een bepaalde mate van anonimiteit alles te kunnen zeggen wat ze denken. Het geeft een enorm inkijkje in hoe het echt gesteld is met de jodenhaat in dit land.
Ja.
En wat dat met de gemeenschap doet, is dat zij eigenlijk dit al veel langer zien, maar dat het ook uiteindelijk een beeld geeft van waar het heen gaat, hoe het zich verhoudt en wat de uitingsvormen zijn.
Ja, wat heeft jou in dit onderzoek het meeste geschokt?
Nou, het heeft mij sowieso de hoeveelheid van berichten heeft me echt geraakt. Ik heb al die, nou niet allemaal, maar een groot deel ervan ook gelezen. En vooral de memes, de gecreëerde plaatjes, waarin geheime boodschappen zitten. En wanneer jij die hondenfluitjes kent, dan herken je dat ook in die plaatjes. Dus er gaan heel veel beelden rond waarvan mensen eigenlijk niet eens weten wat het betekent. En die zo vervuld zijn van ideologie en haat, dat het me beangstigt eigenlijk over hoe groot die groep toch is.
Ja, we gaan het in deze uitzending natuurlijk uitgebreid daarover hebben. Voordat we dat gaan doen, gaan we even terugblikken op de actualiteit. Want afgelopen weekend is er ook veel gebeurd. Vrijdag op zaterdagnacht, toen hebben Israël en Libanon een akkoord ondertekend. En volgens de ondertekenaars is dat een eerste stap naar vrede. Het akkoord streeft naar de ontmanteling van Hezbollah. Wat was jouw eerste reactie toen je dit nieuws meekreeg?
Nou, ik vond het heel hoopgevend.
Ja.
Ik heb documenten doorgenomen en je ziet daar verschillende stappen aan bod komen. Het is een flink stappenplan waar naar gewerkt moet worden. Het mooiste vond ik eigenlijk dat die Libanese regering ook echt wil samenwerken met Israël. We horen heel vaak Israël moet zich terugtrekken en dan pas komen we ergens. Maar wat dit akkoord eigenlijk zegt is, we gaan eerst veiligheid creëren en als we zeker zijn van die veiligheid, dan gaat Israël zich terugtrekken.
Is dat nieuw?
Ja, dat is nieuw. Dat is echt andersom. Men zegt altijd Israël weg en dan gaan we aan die veiligheid werken. Maar je ziet gewoon dat die Libanese regering het ook niet alleen kan.
Mm.
Hezbollah is een staat binnen een staat.
Mm-hmm.
En die hebben zoveel macht, terwijl die Libanese regering eigenlijk gewoon vrede en stabiliteit wil en niet langer die infiltratie wil hebben van die Iraanse terreurproxies.
Want dat is Hezbollah.
En dat is Hezbollah.
Ja.
En zo zie je dat er in samenwerking met de Amerikanen en Israël gewerkt gaat worden aan een stabiliteit in Libanon en in de regio.
Ja, want die proxies waar je het over hebt, Iran,
die financiert Hezbollah net als Hamas, net
soort
als
van
de Houthis.
Ja,
het zijn de legers van Iran, allemaal gelokaliseerd aan die grens met Israël.
Ja.
En die moeten weg, want die zijn niet alleen een gevaar voor Israël, maar zeker ook voor de Libanese bevolking en de stabiliteit van Libanon zelf.
Ja, nou, de ontmanteling van Hezbollah, volledige ontmanteling, dat hebben we vaker gehoord de afgelopen maanden, afgelopen jaren. Tot nu toe was dat nog niet realistisch. is. Denk je dat dit nu anders is?
Nou, het is een lange weg die gegaan zou moeten, die gezet gegaan moet.
Ja.
De betrokkenheid van de Amerikanen is daarin heel fijn. We hebben natuurlijk de afgelopen periode ook gezien dat Amerika Iran aanpakte. En dat gaan ze, daar gaan ze nu mee door, door Hezbollah ook aan te pakken. Daar staat ook financiering tegenover. Die transparantie moet er zijn, omdat men absoluut wil voorkomen dat dat geld weer bij Hezbollah komt. Waardoor ze zich kunnen blijven opbouwen en herbewapenen.
Dus ik hoor dat je wel iets optimistischer
nou,
bent over
en
deze...
Ja, er wordt ook wel... Het is heel opvallend trouwens dat binnen dat hele plan de hele VN en Europa geen enkele rol speelt. Met een hele morele verhevenheid roepen zij van alles, maar spelen geen enkele rol als het gaat om het daadwerkelijk oplossen van problemen.
Ja.
Maar dat de bevriende Arabische landen in de regio wel een rol gaan spelen hierin. En dat is natuurlijk een goed teken, dat juist vanuit die regio zelf er een vuist komt naar Iran en dat men ook laat zien te willen werken aan die stabiliteit.
Ja, maar tegelijkertijd, als we naar de afgelopen maanden keken, dan was er een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat hield dan maar kort stand. Of, of Israël of Hezbollah, die schond het staakt het vuren en ze gaven elkaar ervan de schuld.
Ja.
Denk je dat de medewerking van de Libanese overheid hier een verschil kan maken? Of zijn ze misschien toch zo vleugellam omdat Hezbollah zo machtig is in Libanon dat ze eigenlijk niks uit kunnen richten?
Ja, nou, eigenlijk moet de Libanese regering de enige militaire macht zijn binnen Libanon om ergens te komen. Dus
dat zijn ze niet.
Dat zijn ze nu niet, nee. En dus hebben zij Amerika nodig en de steun van de omliggende Arabische landen, omdat de Libanese regering het alleen niet gaat redden. Daarin hebben ze ook Israël nodig. En dat zeggen ze ook. Ze hebben Israël nodig om die veiligheid in het zuiden te garanderen. Daarom eerst veiligheid en dan terugtrekking.
Ja.
En dan kunnen we waarschijnlijk komen tot een wederzijdse erkenning, tot een vredesdeal. Mm-hmm. Kijk, die erkenning is eigenlijk al op het moment dat de regering samenwerkt met Israël. En dat is wat er nu gaat gebeuren.
Ja, tegelijkertijd natuurlijk ook een opvallend iets. Hè? Want het document, dus dat akkoord, dat opent met een wederzijdse erkenning van soevereiniteit en het recht van elk land om in vrede en veiligheid te bestaan.
Ja.
Nou, daar kun je zo overheen lezen, maar het is wel opvallend, want Libanon heeft nooit de staat Israël echt erkend.
Nee, er is nog altijd een dispuut geweest over bepaalde grenzen en de gebieden. En dit is zeker een verandering op het moment dat dat zo op papier staat en er daadwerkelijk naartoe gewerkt wordt. En je ziet gewoon dat men is klaar met die invloed van Iran. Dat is de destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Dat moet
krijgen
weg.
Steeds meer landen daardoor.
Ja, en als daar een vuist in wordt gevormd, dan is er wat dat betreft hoop.
Mm-hmm.
Maar het is nog een lange weg om te gaan, want Hezbollah is heel machtig en heeft inderdaad heel veel wapens. En zolang die toevoer vanuit Iran er is, gaan zij niet stoppen.
Zullen zij niet uit vrije wil?
Zij zullen zeker leggen, niet uit vrije wil, zoals we ook zien met Hamas, die ontmanteld moet worden.
Ja.
Het gaat maar door, dat stopt niet. En wat dat betreft is Hezbollah precies hetzelfde, alleen nog sterker.
Ja. Nou, we gaan naar ander nieuws, wat ook dit weekend heeft gespeeld. Er is een internationale organisatie voor persvrijheid. Die organisatie die heet de Committee to Protect Journalists.
Ja.
Die zijn van plan om hun lijst met journalisten te reviseren, dus na te kijken of die wel klopt. Het zijn journalisten die zijn omgekomen in de Gaza-oorlog. En dat doen ze nadat Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad foto's hebben gepubliceerd van omgekomen terroristen, die dus ook journalisten blijken te zijn. Inmiddels zijn er 8 journalisten van die lijst afgehaald.
Ja.
Het onderzoek loopt nog, dat eindigt ergens in juli. Wat zegt dit nieuws jou?
Het werd eens tijd. Israël roept al heel lang dat veel van die mensen in Gaza zich vermommen als journalist.
Mm-hmm.
Terwijl Israël al aantoonbaar heeft laten zien dat dit mensen zijn die gelieerd zijn aan Hamas en terroristen zijn. We hebben daar inmiddels 2,5 jaar van weggekeken. Het wordt dus een keertje tijd dat zo'n commissie kritisch naar al die geluiden gaat kijken en daadwerkelijk daar consequenties aan gaat verbinden.
Maar tegelijk, het gaat om 8 mensen op een lijst van, ik meen 200 journalisten die zijn omgekomen.
Nou, ik denk dat er nog wel meer dan die 8 van die lijst weggehaald gaat worden. Israël heeft dat vaker ook geroepen bij dit soort incidenten waarbij terroristen vermomd als journalisten zijn omgekomen.
Ja.
Nou, laten ze dit onderzoek doen. Ik denk dat dat heel goed is, want je mag niet de functie van journalist misbruiken voor terroristische activiteiten. En dat is aantoonbaar wel gebeurd.
Ja. We gaan het hebben over jouw rapport. Rapport van Sidi, is uitgekomen. Dat rapport dat gaat over online antisemitisme.
Ja.
Jullie hebben onderzoek gedaan naar antisemitische uitingen of jodenhaatuitingen op sociale media tussen 2021 en 2024.
Ja.
Jodenhaat is in die periode online toegenomen, maar niet alleen dat. Op sommige punten is het verdubbeld of zelfs vervijfvoudigd.
Ja.
Wat zegt dit volgens jou over wat er online in Nederland aan het gebeuren is? Want specifiek het gaat over Nederland.
Ja, het is een onderzoek wat specifiek gericht is op Nederland over 15 verschillende platformen. Van X, Facebook, maar ook 4chan, YouTube, noem maar op. Dus die hele kleine fringe kanalen noemen we dat en de grote platformen. Natuurlijk alleen dat wat openbaar is. Dat wat in besloten groepen wordt gezegd, daar hebben we geen toegang toe. Dus dat hebben we niet kunnen monitoren. En eigenlijk zie je, antisemitisme is nooit weg geweest. Het heeft altijd bestaan. Mm-hmm. Ik vrees ook dat het nooit weg zou gaan, maar het kreeg altijd een nieuw jasje.
Yeah.
Dit onderzoek zijn wij gestart vanaf 2021, waarin we eigenlijk zagen dat er een soort stabiel niveau was qua antisemitisme. Er waren pieken op momenten dat er gebeurtenissen waren in de wereld, bijvoorbeeld COVID. Mm-hmm. In die periode was er heel veel antisemitisme, omdat de vaccinaties werden vergeleken en de pasjes die je toen kreeg, of die vaccinatiebewijzen werden vergeleken met jodensterren. Mm-hmm. De Holocaust werd gebagatelliseerd eigenlijk, want alles wat er toen gebeurd was, was hetzelfde als wat dat op dat moment gebeurde. Ja. Dus je zag een heel stabiele vorm, even tussen aanhalingstekens, van antisemitisme.
Maar dat veranderde.
Maar vanaf 7 oktober, na die afschuwelijke aanval van Hamas, zie je echt een omkanteling. Je ziet een verdubbeling van het aantal antisemitische uitingen op internet. En zelfs een vervijfvoudiging als het gaat om directe bedreigingen. En zelfs oproepen tot moord en uitroeien en dat soort taal.
Ja.
En dan gaat het om honderdduizenden uitingen. Wat over het hele internet natuurlijk maar een bepaald percentage is. Maar opvallende dingen zijn bijvoorbeeld dat als je kijkt naar discussies online, dat zodra het over Joden gaat, het nog maar in 30% van de gevallen neutraal is. Daar waar het de andere 70% is al gauw giftig,
beledigend.
Antisemitisch, jodenhaat gewoon. De discussie gaat al heel gauw die kant op. Terwijl over het algemene online discours het juist 70% is, zo'n beetje wat neutraal is, en maar 30% giftig. Dus je ziet bepaalde trends ontstaan die ons een beeld geven van de staat van ons land en het antisemitisme in dit land, waar we uiteindelijk echt wat mee moeten. Want alles wat er online gebeurt, vindt zijn weg naar het echte leven. Vooral jongeren zitten heel veel online. Die krijgen een beeld mee van Joden wat zo afschuwelijk is. Hoe ga je ze in het echte leven leren dat dat wat online is niet de waarheid is? Mm-hmm. En het is een tsunami van berichten die we hebben zien komen. En allerlei verschuivingen. Bijvoorbeeld, voor 7 oktober was de hoofdmoot van het antisemitisme toch de extreemrechtse complottheorieën. De Joodse almacht, de Joodse macht over de wereld, over de banken, over de politiek. En je ziet eigenlijk daarna een nieuwe trend ontstaan die we daarvoor bijna niet zagen. En daar is de Jood de moordenaar en heeft het allemaal te maken met
Israël,
Gaza en die oorlog daar. Wat dan duidelijk een weerslag heeft op Joodse gemeenschappen in de diaspora, waaronder Nederland, die toch echt verantwoordelijk worden gehouden voor een oorlog waar zij niks mee te maken hebben.
Ja, je geeft al een korte overview van wat jullie allemaal onderzocht. Ja. Wat zou jij zeggen dat de belangrijkste conclusies zijn van jullie rapport?
De belangrijkste conclusies is dat je ziet dat het antisemitisme verhardt en toeneemt. Dat geen enkel platform is teruggegaan naar het niveau van voor 7 oktober. Dus je ziet dat antisemitisme iets structureel is en eigenlijk een ideologie die bij veel mensen toch echt leeft. Mm-hmm. We zien, wat ik heel opvallend vond, is dat met antisemitisme zeggen we altijd dat is extreem rechts. Maar het is nou net de jodenhaat waar extreem rechts en extreem links elkaar vinden. Want juist dit onderzoek heeft laten zien dat er ook na 7 oktober een enorme toename was in de extreem linkse kanalen, waarin het antisemitisme bloot kwam te liggen.
Hebben jullie dat ook onderzocht? Want in in de monitor die Yazidi uitbrengt. Dus niet over de online antisemitisme, maar antisemitisme op straat, noem ik het maar even. Daaruit blijkt inderdaad dat extreem rechts een deel heeft, extreem links. Maar dat er ook islamitisch antisemitisme is.
Ja, ik moet bijzeggen, onze monitor over real life, echte incidenten in het echte leven, doen we niet aan daderprofielen. Mm. Omdat we dat niet altijd kunnen verifiëren. Islamitisch antisemitisme is absoluut een belangrijke poot. Mm-hmm. Die is helaas in dit onderzoek niet meegenomen, omdat we geen onderzoekers hadden die het Arabisch machtig genoeg waren. Mm-hmm. En ook die slang, die straattaal uit het Arabisch mee kunnen nemen. We zijn op dit moment al begonnen met een onderzoek naar 2025-2026. Yeah. En daarin zal het wel meegenomen gaan worden. Mm-hmm. Want we kunnen ook daar niet van wegkijken. Al die groepen hebben hun eigen vormen en uitingen. En het is belangrijk dat we een volledig beeld krijgen.
Dat daar een beeld van is.
Ja, zeker.
Ja, heb je, in het rapport gaat het ook over de rol van influencers. Hè? Yeah. Als het gaat over jodenhaat. Kun je uitleggen wat de rol is van hen?
Ja, je ziet toch vooral de grote kanalen. Neem nou een kanaal als Semmelkro. Mm-hmm. Dit is een kanaal op Instagram en op TikTok.
Dat is een soort nieuwskanaal.
Ja, precies. Ze pretenderen een soort nieuwskanaal te zijn. Worden door 1,2 miljoen mensen gevolgd. Mm-hmm. Dat is voor hun de enige... Eigenlijk
nieuwsbron.
Ja. En zij brengen wel het nieuws, maar zo gekleurd en zo eenzijdig. Zeker wanneer het bijvoorbeeld over Israël gaat of iets wat gerelateerd is aan ons of aan Joden. En je ziet dat die commentaren daaronder, daar word je eng van. Mm-hmm. Dat staat vol met jodenhaat vervolgens. Dus je ziet dat dit soort grote kanalen een enorme invloed hebben op die kijkers.
Ja, maar
vooral
is
jongeren.
Het kritisch berichten over Israël, wat Semmelkro dus doet, is dat dan per se antisemitisch?
Absoluut niet. Je mag kritisch zijn op Israël en dat moet je zelfs. Het is een democratische rechtsstaat. Die mag je aan een zekere maatstaf leggen. Je mag het oneens zijn met de regering van Netanyahu. Volgens de wet mag je ook roepen from the river to the sea. Al die uitingen zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek. Maar op het moment dat jij bericht over Israël en de reacties daaronder zijn: Hitler had zijn werk moeten afmaken. Het is jammer dat ze niet allemaal zijn afgevoerd in de treinen. Hè? We hebben altijd al geweten dat die Joden slecht waren. Dan roep je dus een bepaald sentiment op bij jouw volgers, die een enorm haatbeeld creëert van een piepkleine minderheid in dit land. En dat heeft gewoon gevolgen.
Kan zo'n platform dat dan daar wat aan doen?
Nou, zeker. Neem nou een kanaal als NOS bijvoorbeeld, wat een serieuze, echte nieuwsbron is. Die zijn verplicht om hun commentaren te modereren. Zij moeten dat langsgaan en zij moeten daar maatregelen nemen.
Alle discriminerende dingen
moeten ze weghalen. Ja. Wat ze dan ook vaak doen, omdat het bijna niet bij te houden is, is dat ze die meldingen uitzetten en dat je er niet onder kan reageren. Ja. Maar het gekke is dat zo'n influencer of zo'n kanaal als Semmelkro, die heeft die verplichting niet. Terwijl zij misschien nog wel meer volgers hebben dan de NOS. Ja. En daarin zit natuurlijk ook een hiaat in onze wetgeving. En dit onderzoek hoop ik uiteindelijk dat een bepaalde urgentie oproept, zodat we wat gaan doen aan die online wet en regelgeving. Dat platformen en accounthouders ook verantwoordelijk gehouden worden voor de haat die zij oproepen. Want dit gaat uiteindelijk gevolgen hebben.
Over die gevolgen gesproken. Hè? Want je noemde al net in een bijzin dat de Joden in de diaspora, in ons geval natuurlijk de Joden in Nederland, dat die ook gevolgen ondervinden van jodenhaat. Zijn dat ook de geluiden die jij terug hoort uit de gemeenschap? Dat er online jodenhaat heel veel impact heeft op de gemeenschap?
Zeker, zeker. Dat heeft heel veel impact. Als jij op jouw sociale media allerlei verwensingen leest over jouw identiteit, over wie jij bent, en dat je eigenlijk afgemaakt had moeten worden, dat er voor jou geen plek is in dit land, dan heeft dat impact. Dan voel jij je ook niet veilig. Zeker niet als je kijkt naar die vervijfvoudiging van daadwerkelijke oproepen tot moord en uitroeiing en geweld. En zeker sociale media, daar zitten alle jongeren op. Voor Joodse jongeren is dit gewoon beangstigend. Mm. Dit sociale media is waar al hun vrienden op zitten. We hebben ook heel veel incidenten gehad de afgelopen jaren van kinderen op scholen die te maken hebben met jodenhaat. En daar is natuurlijk die online wereld een enorme katalysator in.
Ja, die twee zijn niet los te koppelen.
Helemaal niet.
Wat er online gebeurt, heeft offline impact.
Helemaal. En dat zal steeds meer gaan worden.
Ja.
En daarom zijn wij ook altijd heel kritisch op van die spreekkoren, bijvoorbeeld in voetbalstadion. Dat is even een ander voorbeeld, waarin je oproept Hamas, Joden aan het gas. Want hoe ga jij straks kinderen uitleggen uitleggen dat dat wat er in zo'n stadion gebeurt of wat er dus online gebeurt wel mag, maar in het echte leven niet. Die scheiding is niet meer te maken. En daarom moet er keihard ingegrepen gaan worden om dat internet wat schoner te houden. Want het gaat uiteindelijk impact hebben. Er gaan mensen uiteindelijk dat wat ze online zeggen in het echte leven uitvoeren. En dat moeten we voorkomen en voor zijn.
Nou ja, over wat er aan te doen is, gaan we het zo meteen nog verder hebben. Maar het rapport laat dus ook zien dat online antisemitisme na 7 oktober heel stuk hoger
verdubbeld werd. Echt verdubbeld, ja.
Maar ook is gebleven. Wat is daar gebeurd in dat online debat dat dit zo is toegenomen en dat het ook op dat hoge niveau blijft hangen?
Nou, dat 7 oktober was een afschuwelijk moment. Mm-hmm. Waarbij we al heel snel wisten van Israël gaat vergelden. Die gaat het niet over de kant laten gaan. En die oorlog is vervolgens zoveel langer doorgegaan dan we allemaal hadden kunnen denken. En je ziet zo'n enorme, continue focus op Israël. Mm-hmm. Dat mensen soms ook Israël niet los kunnen zien van Joden. Juist omdat het enige Joodse land is ter wereld.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ze hebben het dan niet over Israëli's of over Gaza, maar ze hebben het over Joodse moordenaars. En op het moment dat die Joodse identiteit bij gaat halen, dan heeft dat impact op
Joden. Dus als Israël wat doet, dan zeggen ze de Joden.
Dat zijn de Joodse moordenaars. Mm-hmm. Of men zegt dat wat die Joden daar doen is precies hetzelfde als de nazi's. Of precies, Joden waren eerst slachtoffer. Dan bedoelen ze ons Holocaustverleden. Maar nu zijn het de daders. Alsof Israël aan een soort morele maatstaf wordt gelegd vanwege de Joodse geschiedenis. Dus je ziet heel erg dat Joden worden neergezet als een moorddadig volk.
Ja, en, die wel beter zou moeten weten.
Die beter zou moeten weten, maar die eigenlijk niet het recht heeft om te mogen bestaan en hier te zijn.
We gaan het hebben over echokamers, want daar ging het ook over in jullie onderzoek. Want je ziet tegenwoordig dat veel mensen elkaar napraten, elkaar citeren. Dat mensen allemaal vanuit dezelfde overtuiging hun informatie ergens vandaan halen. Of elkaar napraten dus.
Ja.
Dat noemen we wel echokamer. Ja. Antisemitisme in 2021, dat werd toch met name, dat noemde je net, in radicaal rechtse kringen verspreid. Ja. In complotgedreven echokamers.
Ja.
En je ziet nu dat dat dus uitbreidt ook naar radicaal linkse echokamers. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, je ziet vooral in die radicaal linkse groepen, daar eerst van al het antisemitisme zo'n 70-80% gerelateerd was aan die complotten, zie je nu dat binnen het antisemitisme meer dan de helft gelinkt wordt aan Israël en het conflict daar. En dat is vaak in die extreem linkse groepen, daar waar die extreem rechtse vrij consistent blijven in hun complotten en omvolkingstheorieën, et cetera. Echokamers heeft natuurlijk te maken met algoritmes. Op het moment dat jij in een online wereld ziet en je dan zoek je steeds meer naar bevestiging van jouw eigen denken. En
dan zit je een beetje in je eigen bubbel, zeg maar.
Ja, het algoritme is zo ingesteld dat je ook dat alleen nog maar ontvangt. En dat je niet meer input krijgt van andere groepen. Daar waar het politieke midden bijvoorbeeld behoorlijk neutraal is, zie je dat in dat soort groepen niet meer terug. En op het moment dat jij alleen maar gevoed wordt met informatie wat jouw denkbeelden eigenlijk bevestigt, dan sta je ook niet meer open voor nuance of andere manier van interpretatie van wat je voorbij ziet komen.
En dat is gevaarlijk. Want
zo radicaliseren mensen. Ja. Wanneer jij alleen maar gevoed wordt van jouw eigen haatbeelden, dan word je ook steeds extremer. En dat is gevaarlijk.
Wat is de rol van buitenlandse beïnvloeding in de online jodenhaat?
Ja, dat is iets wat we eigenlijk ook pas in 2024 sterk op zagen komen. Is waar het eerst eigenlijk geen invloed had, is dat vanaf 2024 wel het geval. En dat zit vooral weer in die extreem rechtse. Mm-hmm. Dus dat je bepaalde bewegingen, met name vanuit Amerika, invloed ziet hebben op Nederland. En dan denken we aan de alt-right beweging of de manosfeerbeweging. Mm-hmm. Het zijn allemaal hele kleine bewegingen die steeds groter worden. Die
manosfeer, leg eens uit in die alt-right.
Ja, dat is allemaal heel technisch en heel erg complotachtig. Maar die werken ook met bepaalde hondenfluitjes. Daarmee gebruiken ze bepaalde plaatjes. En als je in die groepen zit, dan weet jij op een gegeven moment wat die plaatjes zijn.
Betekenen.
Ja, ja, ja. De Happy Merchant. Ik denk, het wordt heel visueel als ik dat ga uitleggen. En ik denk ook niet dat we de kijkers...
Ja, misschien heb je een klein voorbeeld om het even een beetje visueler
nou, te maken. Ja, er is een tekening die komt eigenlijk nog uit de jaren 30, 40 van de eeuwige Jood, noemen we dat. Dat is een karikatuur van hoe een Jood eruit ziet. Nou, die hebben ze eigenlijk omgezet naar een AI-plaatje. En soms zie je bijvoorbeeld een bloemenveld hè, op een plaatje. Maar als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk in die bloemen precies dat plaatje van die eeuwige Jood.
Maar is dat dan antisemitisme?
Nou, het zijn zeker, want het is een totale karikatuur van Joden.
Ja.
En het wordt vaak, gaat het gepaard met een bepaalde boodschap over bijvoorbeeld de politiek of de media of de financiële wereld. Met zo'n plaatje erbij waarvan je denkt, oh wat... Wat neutraal met zo'n bloemenveld. Maar als jij juist die plaatjes kent en die hondenfluitjes kent, dan zie je precies dat men eigenlijk verwijst naar Joden. En dat is wel degelijk antisemitisch op het moment dat je die complottheorieën weer aan Joden gaat linken.
Ja. Waar kom je dat soort plaatjes dan tegen?
Nou, eigenlijk zie je ze ook al op grote kanalen zoals zelfs Facebook en X. Mm-hmm. Maar dat begint over het algemeen, zit deze extreme groepen vooral in de 4chan, 9gag groepen. Mm-hmm. Waar het antisemitisme structureel hoger is dan waar dan ook.
Dat zijn kleine social media kanalen waar bepaalde groepen meer
waar
op zitten.
Waar geen moderatie is, helemaal niks. Waar men zeer extreem is, waar veel invloed is van juist die grote, ook Amerikaanse, nou ja, extreemrechtse figuren. Maar wat we wel hebben geleerd in de loop der tijd, is alles wat daar zo'n beetje begint, is belangrijk om te monitoren, omdat het uiteindelijk genormaliseerd wordt en ze wegvindt juist naar die meer reguliere platformen. Mm. Dus het is een hele goede plek om te kijken wat radicalisering doet, want je ziet ook dat het steeds radicaler wordt en antisemitisme ook op die manier genormaliseerd wordt.
Ja.
Neem bijvoorbeeld ook holocaustontkenning of holocaustbagatellisering. Juist in dit soort groepen vindt men dat er een open discussie moet plaatsvinden over of de holocaust wel heeft plaatsgevonden. Zij zetten daarmee Joden ook weg als leugenaars, dat ze slachtoffer willen zijn om zomaar weer die wereld te beheersen.
Ja.
En dat zijn hele enge en extreme gedachten, maar die wel steeds meer een weg vinden naar de mainstream wereld. Ja.
Tegelijkertijd, hè, want we hebben het natuurlijk over online jodenhaat. Hoe kun je zoiets indammen? Want een ander belangrijk goed wat we hier in Nederland heel belangrijk vinden is vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Je moet alles kunnen zeggen wat je denkt.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en ik ben daar een groot voorstander van, uiteraard. Maar op het moment dat jouw vrijheid van meningsuiting de grenzen van de wet overschrijdt, moet er wel degelijk ingegrepen worden.
Ja.
En daarvoor, en dit is lastig, want daarvoor zijn de wetten in Nederland bijvoorbeeld net even iets sterker en duidelijker dan bijvoorbeeld in Amerika, waar ze eigenlijk die wet nauwelijks kennen. Mm-hmm. En juist de online wereld grensoverschrijdend is. Maar wat je eigenlijk moet doen is dat er per platform een beleid moet gaan komen om dit aan te pakken. En dat zal niet één methode zijn die voor elk platform geldt, want ieder platform kent ook weer zijn eigen extreme groepen en gebruikers. Er moet veel meer plaatsvinden op moderatie, maar ook op ingrijpen. Juist die duizenden berichten die gaan over het uitroeien van Joden, dat soort informatie moet gewoon naar de politie. Als mensen dusdanig radicaliseren dat zij verkondigen dat Joden uitgeroeid moet worden, dan moet je preventief die mensen echt in beeld hebben, want je weet nooit wie van die mensen daadwerkelijk bereid zijn dit in het echte leven te gaan doen.
Ja.
Dus laat het vooral een plek zijn waar je ziet wat er leeft, zodat je preventief kan ingrijpen voordat het te laat is.
Ja, nou ja, als we het hebben over dat echte leven, we hadden het net ook al even kort over de impact op de Joodse gemeenschap van al die jodenhaat die er online plaatsvindt. Denk je dat het feit dat het in de afgelopen jaren online is toegenomen, dat dat ook gevolgen heeft voor de Joden hier?
Zeker, zeker. Je ziet een bepaalde normalisering van het antisemitisme. Een verharding, een continuering en een normalisering. Eerst had het een piek op de momenten dat er iets in de wereld gebeurde, zoals COVID. Maar andere piekmomenten zijn bijvoorbeeld geweest de Jodenjacht in Amsterdam met die Maccabi-voetbalspelers. Ja. Maar er zijn steeds redenen waarom Jodenhaat weer even toeneemt. Mm-hmm. En je ziet dat dat steeds meer geaccepteerd wordt. Dus dat heeft wel degelijk invloed? Ik weet nu even de vraag niet meer.
Ja, nou ja, de vraag is zeg maar de impact die het heeft op de Joodse
gemeenschap. Op het moment dat je ziet dat die online wereld zo vervuild is en dat er een beeld wordt neergezet van wie jij bent en waar jij voor staat en dat dat wordt gedemoniseerd en weg wordt gezet als verwerpelijk en dat jij hier eigenlijk niet mag zijn, dan weet je dat jouw vrienden dat ook zien en mensen om jou heen ook. En je ziet het steeds meer. Mensen moeten eerst een soort kosherverklaring afleggen. Zijn ze wel kritisch genoeg op Israël? Distanceer jij je wel van de regering Netanyahu? Heb je wel meegelopen met een rode lijn demonstratie, et cetera? Weet je, Joden worden echt aan een bepaalde meetlat gelegd. En dat heeft echt wel te maken met de constante focus die er op Israël is geweest als Joodse staat. Maar zeker ook over die hele wereld die daar buiten ontstaat. Online ontstaat over waar gewoon een demoniserend haatbeeld van Joden wordt neergezet. Mensen voelen dat. Mensen worden daarmee geconfronteerd. Mensen worden erop aangesproken. Mm-hmm. Dat is niet alleen online. Dat vindt ook zijn weg naar het echte leven. Ja. En die online wereld, die voedt dat alleen maar en die normaliseert het. En daar moeten we echt voor waken.
Ja.
Want dat doet wat met je gevoel van hier welkom zijn, je veiligheidsgevoel.
Wat kunnen we doen? Wat is het advies wat uit dit rapport zou moeten
komen? Ja, de rapporten hebben geen aanbevelingen, want we willen eerst de droge feiten neerleggen. Maar er ligt daar een grote taak bij de diverse platformen. Daar gaan we ook mee in gesprek. Die gaan deze rapporten ook krijgen. Maar er ligt ook een taak voor de Tweede Kamer. Er is behoefte, een noodzaak, voor verscherpte wet en regelgeving. Juist voor die grote influencers en die kanalen met heel veel volgers, die juist zoveel haat weten op te roepen. Internet is een groot goed, maar het mag geen verzamelplaats worden waar jij in een waan van anonimiteit al jouw haat eruit kan gooien en mensen kan demoniseren.
Ja. Nu heb je vanmiddag een afspraak met premier Jet. Hè?
Ja,
gaat het ook hierover?
Ja, het gesprek staat al een tijdje op de agenda, maar het onderwerp is zeker antisemitisme. En gezien de uitkomst van dit rapport ga ik een exemplaar voor hem meenemen. En hoop ik dat het kabinet ook echt de urgentie gaat voelen om iets te gaan doen.
Tegen jodenhaat.
Aan jodenhaat, ook in die online wereld.
Ja,
liefst meer dan alleen mooie woorden. Het is wel tijd voor daden.
Ja, laatste vraag. Want je zegt meer dan mooie woorden, het is tijd voor daden. Maar de kijkers thuis, hè, die denken van ik vind dit allemaal heel erg. Wat kunnen zij doen?
Nou, het is sowieso wanneer je op die kanalen zit en je ziet dit soort haat, rapporteer die opmerkingen. Want er is een zogenaamde Digital Service Act die deze platformen waar zij onder vallen.
Helpt dat?
Te weinig, veel te weinig. Maar op het moment dat jij rapporteert, zijn zij wel verplicht om dat weg te halen. En zo kunnen zij hun tools weer trainen. Zodat, want dat gebeurt dan wel. Wanneer zij antisemitisme herkennen, dan hebben ze een AI-tool ook, waardoor het wordt weggehaald nog voordat het gepubliceerd wordt. Maar het werkt nog niet voldoende. Dus melden.
Ja, dus hoe doe je dat dan? Dan zie je een bericht, dan zie je een of andere rare antisemitische reactie.
Dan zitten er vaak drie puntjes en dan zijn er opties. En het is allemaal handwerk en dat maakt het zo moeilijk om terug te dringen. Maar daar hebben we eigenlijk iedereen voor nodig. En dat heeft ieder platform heeft zijn eigen werkwijze daarvoor. Maar kijk goed naar die puntjes en er zijn echt mogelijkheden om dat internet een beetje schoner te krijgen.
De opdracht is duidelijk, lijkt me. Dank Naomi voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En als u meer wilt weten over dit onderzoek van het CIDI, dan verwijs ik u graag door naar de website cidi.nl. En daar kunt u het rapport vinden. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.